Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heer in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
Eind willen we met u zingen, Psalm 3, het vierde vers. Sta op, verlos mij, Heer. Gij hebt, o God, weleer getoond voor mij te waken. Mijn haat is onderdrukt en mij het gevaar ontrukt. Gij sloeg hen op de kaken, verbrekend onverwacht, hun tanden door uw macht. Ik heb de overhand verkregen. Gij, Heer, alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Vierde vers van Psalm 3. We zullen voor u een gedeelte lezen uit Gods woord, uit Openbaring 2, vers 1 tot en met 17. Openbaring 2, vers 1 tot en met 17. Vooraf lezen we voor u de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Een verdere openbaring, het 2e hoofdstuk, vanaf vers 1 tot en met 17. Schrijf aan de engel der gemeente van Efeze. Dit zegt hij die de 7 sterren in zijn rechterhand houdt, die in het midden der 7 gouden kandelaren wandelt. Ik weet uw werken en uw arbeid en uw lijdzaamheid, dat gij de kwade niet kunt dragen. En dat gij beproefd hebt degene die uitgeven dat zij apostelen zijn en ze zijn het niet, en hebt hen leugenaars bevonden. Gij hebt verdragen en hebt geduld, en gij hebt om mijns naams wil gearbeid en zijt niet moedig geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan waarvan gij uitgevallen zijt en bekeer u en doe de eerste werken. En zo niet, ik zal haastelijk bijkomen. Ik zal uw kandelaar van zijn plaats weren, indien gij u niet bekeert. Maar dit hebt gij dat gij ook de werken der Nicolaïten haat, welke ik ook haat. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van de boom des levens, die in het midden van het paradijs Gods is. En schrijf aan de engel der gemeente van die van Smyrna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weder levend is geworden, ik weet uw werken, en verdrukking, en armoede, doch gij zijt rijk. En de lastering dergenen die zeggen dat zij Joden zijn en zijn het niet, maar zijn een synagoge des Satans. Vreest geen der dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel zal enige van uw lieden in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt en gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. Zijt getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint zal van de 2e dood niet beschadigd worden. Een schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamum is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken waar gij woont, namelijk waar de troon des Satans is. En gij houdt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochend. Ook in de dagen in welke Antipas mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij uw lieden, waar de Satan woont. Maar ik heb weinige dingen tegen u dat gij al daar hebt die de lering van Biliam houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen, opdat zij zouden afgodenoffer eten en hoereren. Alzo hebt ook gij, die de lering der Nicolaïten houden, met welk ik haat. Bekeer u, en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen, en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. Ik zal hem geven een witte keursteen, en op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Tot zover.
Wij gaan zingen Psalm 35, vers 1, twist met mijn twisters, hemelheer, ga mijn bestrijder toch de keer, wil spies, rondas en schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te fnuiken. Psalm 35, het eerste vers. Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen Gods woord met u overdenken. Zo we het samen lazen uit de openbaring van Johannes aan het tweede hoofdstuk, het 17e vers, de openbaring aan Johannes, hoofdstuk 2, vers 17. We lezen Gods woord, die oren heeft, die oren, wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En ik zal hem geven een witte keursteen. En op de keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. Beloften voor overwinnaars. We letten op drie gedachten. De strijd die wordt gestreden, het manna dat wordt gegeten. En de keursteen die wordt ontvangen. Belofte voor overwinnaars. De strijd die wordt gestreden. Die overwint, dat kan alleen maar als er een strijd wordt gestreden. Het manna dat gegeten wordt. Ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. De keursteen die gegeven wordt of die ontvangen wordt. Ik zal hem geven met de keursteen. Met de naam erop. Die oren heeft om te horen. Die horen. Dat zegt de opgestane Christus. We leven na Paas. En de opgestane Kyrios roept het u vanmorgen toe. Wie oren heeft om te horen, die horen. Wat de Geest tot de gemeente zegt. Het geloof is uit het gehoor. Het gehoor door het woord Gods. Luistert u naar de prediking. Legt u het woord niet naast u neer. Elke dag. Bijzonder de zondag komt het weer. Dat woord van de levende God. Van de opgestane Christus. Die oren heeft. Die horen. Ik mag het niet naast me neerleggen. Ik mag niet doen alsof het niet voor mij is. Christus spreekt. En al ben ik van nature horende doof, dat is mijn schuld. Ziende blind, dat is mijn schuld. Maar door de dwaasheid der prediking behaagde de Heere zalig te maken. Die geloven. Die ter harte nemen. Die het meenemen. Die het overdenken. Die het overleggen. Die het beamen. Die het voor waarachtig houden. Die oren heeft om te horen, die horen. De Geest zegt iets tegen u. Die overwint, ik zal hem geven te eten van het manna dat verborgen is. En die overwint, die krijgt een witte keursteen. Aan het einde van de loopbaan, is de Heere vrij in, maar die overwint moeten we zo lezen. De overwinnende. En die overwinnende, die is in de loopbaan aan het lopen. Die is op het strijdperk aan het strijden. Die is onderweg. Die strijd. De overwinnende. Wie strijdt er nu eigenlijk? Gaat eens na in uw leven. Is uw leven één worsteling om uw ziel uit te dragen? Is uw leven een strijd tegen de driehoofdige doodsvijand? Heeft de wereld haar glans voor u verloren? Is de zonde bij aanvang de dood geworden? Voelt u dat Satan u bestrijdt en benauwt en aanvalt en tracht te verleiden, te verlokken, te verzoeken? Wie strijdt er nu? Die wederom geboren is tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Wie strijdt er nu eigenlijk? Die door God gezet is op dat smalle weg dat ten eeuwige leven leidt. strijd, de goede strijd des geloofs, grijpt naar het eeuwige leven. O, de zaak is wel waard gemeend. Wie strijdt er nu eigenlijk die goede strijd des geloofs? Die erachter gekomen zijn dat het hier het land der rusten niet is. Dat ze hier op vijandsgebied zijn. Dat ze hier niet meer thuis zijn. Ze lopen, ze strijden. Ze zijn door de Heere aangegord met die geestelijke wapenrusting. Dat woord, als ze dat toch niet hadden. Het zwaard des geestes. Waar zouden ze blijven? Ze hebben de helm der zaligheid, jongens, op het hoofd. Wat is dat? De helm der zaligheid? Dat is een levende hoop op God. Al kunnen ze er misschien niks van bekijken. En toch liggen ze weer in de binnenkamer en hopen ze op God. Is het waar of niet? Die levende hoop wordt gelegd in de ziel. Dat is de helm der zaligheid. En daarom strijden ze. Ze hebben het schild des geloofs. En hoe meer nu dat geloof geoefend wordt, hoe meer ze met dat schild des geloofs de vurige pijlen van de Satan kunnen tegenhouden. Het is zo nuttig, nodig, op te wassen in de genade en in de kennis van de Heere Jezus Christus. Welk wapen hebben ze nog? Het machtigste wapen in het strijdperk van dit leven is gevouwen handen. Ze liggen wat in de binnenkamer. Ze bidden wat met de pet op. Ze worstelen wat af. Ze zoeken en ze vragen. En al weten ze niet meer te bidden gelijk het behoort. Het verbindt ze te meer aan Gods genade troon. Dat zijn de strijders. Ze hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, dat valt allemaal wel mee. Maar ze hebben de strijd tegen de overheden. Tegen de machten. Welke machten zijn dat? Dat is de duivel en zijn engelen. Daar hebben ze de strijd tegen. En dat is voorwaar geen gemakkelijke strijd. De duivel en zijn engelen. De boosheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, der duisternis deze eeuw. Daar hebben ze de strijd tegen. Ziet u het samenspannen? Zo geleidelijk, al vind ik dat het de laatste tientallen jaren wel toeneemt. De strijd wordt heftig. Waar wonen deze strijders eigenlijk? Ze wonen in Pergamum. Het staat in vers 13 in de Ecclesiastische kanttekening 38 en 40. Deze stad was de hoofdstad van een deel van Klein-Azië, waar de Attalische koningen hun hof tevoren hadden gehad, en waar nu de Romeinse stadhouders hun hof ook hielden, welke stad daarom vol pracht was. Vol ongerechtigheid. Vol hoererij. Vol overspel. Als hebbende een tempel waar de duivel onder de naam van Esculapius ook antwoorden gaf, zeiden ze. En al waar de gemeente van de christenen met een hoofdletter allermeest werd vervolgd en verdrukt, met grove ketterijen werden bestreden, Christus noemt deze stad hier de troon des Satans, omdat de Satan daar op een bijzondere wijze door afgoderij en tirannie regeerde, gelijk hierna het beest met de zeven hoofden en de tien hoornen, ook de troon van de draak wordt genoemd. Daar wonen ze. De Esculapius, het slangetje op de ruit van de dokter zijn auto, kinderen. Denken wij natuurlijk niet aan de duivel. Maar de Esculapius was voor de heidenen het beeld van de werkende, helende, genezende kracht. Daar komt het natuurlijk vandaan. Maar als je mij van de preekstoel hoort zeggen over de slang, dan weten we allemaal dat wij de duivel bedoelen. Dus waar dat slangetje vandaan komt, moeten we maar niet vergeten. Uit de heidense wereld waar de troon des Satans was, vol afgoderij, horerij, ongerechtigheid. En christenen zagen dat slangetje als het beeld van de duivel. Ingrijpend. Daar wonen ze. Dus de driehoofdige doodsvijand. De wereld die woedt en tiert. De Satan die rondgaat als een briesende leeuw. En dan hebben ze die meest verraderlijke vijand binnen in de stad. Hun onverbeterlijk boze bestaan. Hun zondig bestaan. Dat is de driehoofdige doodsvijand. Satan houdt maar niet op. De listige omleidingen des duivels. Maar, strijders, de Heere zegt, onderwerpt u dan Gode. En wederstaat de duivel. En hij zal van u vlieden. Want Christus heeft zijn kop vermozzeld. Onthoudt u het, wederstaat de duivel. De wereld lokt, verlokt, verleidt, misleidt, sleept het hele mensdom mee naar het eeuwig verderf, want de duivel is de overste deze wereld. Gemeend, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Wie is er die de wereld overwint? Want al wat uit God geboren is, dat overwint de wereld. En dit is de overwinning van de wereld, namelijk ons geloof. Dus dat geloof, dat schil des geloofs, hoort u hoe belangrijk het is. Met dat oprechte, waarzaligmakende geloof, hoe zwaar de strijd ook is, zullen de gelovigen overwinnen. Dan hebben ze de strijd ten derde tegen hun eigen vlees. En die strijd is zwaar. Want het vlees onderwerpt zich der wet Gods niet. Want het kan ook niet. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Het goede te doen, dat vind ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik doe dan dat kwaad niet meer, maar de zonde die in mij woont, ben ik wel verantwoordelijk voor. O, Gods kinderen, die strijders in de loopbaan zijn twee mensen. En bij ogenblikken weten ze zich geen naam te geven. Zo liggen ze op hun knieën te soebatten. Kwartier later betrappen ze zich op het kwade. En waar bedoelen ze Gods eer? Wat een strijd. Wat een strijd. De overwinnende. Betekent dat nu? Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. Die staande zal blijven. Die sterke wederstand leert bieden. Die de overhand mag behouden. Dat kan nooit in eigen kracht. Luister. Christus vermorzelde Satans kop. Dus die vijand is overwonnen. Christus sprak, ik heb de wereld overwonnen. Die is ook overwonnen. Christus heeft de zonde teniet gedaan. Dus daar wordt de kerk ook een keer van verlost. Die overwint. Wat hebben die strijders nu nodig? Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, anders verliest u het. Laat ons afleggen alle last, anders kunt u niet lopen in die geestelijke loopbaan. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, want die zonde laat u iedere keer struikelen. En die zonde, dat zijn voetangels en klemmen. Let nu op in die geestelijke loopbaan. U hebt alleen maar last van de last en last van de zonde. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op de overste leidsman en voleinder des geloofs, Jezus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen, de schande heeft veracht, maar nu zit aan s vaders rechterhand, die achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het zelf verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het zelf behouden. Hoe kan ik het nu weten? Ik weet uw werken en waar gewoond, waar de troon des Satans is, volk, dat weet God. Gij houdt mijn naam, dat is wat. Dat is, gij vreest niet om mijn naam te belijden, niet tegenstaande alle zwarigheden die u daardoor overkomen. Dat zijn ze. Kunnen veel zwarigheden op de loer liggen. Maar u brengt ze van de vrezen des Heren niet meer af. Begrijpt u? Wat staat er nog? En hebt mijn geloof niet verloochend. Ze zijn het geloof in de zaligmaker niet kwijtgeraakt. Ze zijn het vertrouwen op Christus niet kwijtgeraakt. Ondanks alle zwarigheden. Ondanks de strijd. De vrezen des Heren. Het vertrouwen op Christus. En daarom die strijders, dat zijn nu mensen. Die kunnen met Biliam niet mee. Ik heb enige weinige dingen tegen u dat gij al daar hebt die de leer van Biliam houden. Wat leerde Biliam? Hij profeteerde van de ster die komen zou. Wat een rijke profetie. Je zou jaloers worden op zijn profetische gaven. Je zou soms jaloers worden op de mensen die je hoort praten. En even later doen ze weer net zo makkelijk met de wereld mee. En dan zegt Biliam, je moet een offerfeest organiseren, joh. En dan nodig je de Israëlieten uit. En dan komt de ongerechtigheid vanzelf. En dan straft de Heere ze wel. Dat is Biliam. Nou, dat laatste zeggen ze natuurlijk niet zo hard in onze dagen. Maar gemeente, er zijn er wat die vroom praten. En eigenlijk ook de zonde gewoon aan de hand houden. De Heere zegt, zulke mensen haat ik. Dat kan de Heere niet in gunst op neerzien natuurlijk. Ze doen ook niet als de Nicolaïten. Gij hebt er ook die de lering van de Nicolaïten houden. Die zijn eigenlijk nog erger. Die zeggen gewoon, maakt helemaal niet uit hoe je leeft, als je maar gelooft. Nou, die zijn er ook veel. Maakt allemaal niet uit. Het gaat er dan maar om of je gelooft. Blijkbaar niet. Want dat deden de Nicolaïten ook. En de Heere zegt, ik haat ze. Ik haat ze. En die strijdersgemeente in de geestelijke loopbaan, die kunnen er niet meer mee. Met Biliam niet. Met die Nicolaïten niet. Wat hebben ze eigenlijk, die strijders? Een moeilijke, zware strijd. Ja, maar ze heten geen strijders in onze tekst, kinderen. Ze heten de overwinnenden. Ze zijn aan het overwinnen. En in die strijd vergeet Christus ze niet. We gaan naar onze tweede gedachte, want dan zegt de opgestane Christus: ik zal ze geven te eten van het manna dat verborgen is. Strijders moeten eten. Anders komen ze om, dan bezwijken ze. Strijders krijgen manna te eten. Kinderen, waar viel het manna? Jongens, waar viel het manna? In de woestijn. Waar zijn Gods kinderen? In de woestijn. In de woestijn viel het manna. Waar kwam het vandaan? Uit de hemel. Zo is het nog. Let eens op, gemeente. De Israëlieten hadden geen keus. Het was manna eten of sterven. Nog iets, niet één van de Israëlieten had om het manna gevraagd. Dat hemelse brood? Nog iets, er was er niet één die er recht op had. In de woestijn, uit de hemel, buiten het manna geen leven. Niet één die erom vroeg. Niet één die er recht om had. En toch kregen ze het. Voedsel voor onderweg. De Heere zegt tegen Mozes: neem een gouden kruik. En dan moet je van die manna bewaren. In die gouden kruik. Dus later, kinderen, was die manna verborgen. Die manna was verborgen in de kruik. Trouwens, toen die manna viel, toen wisten de Israëlieten helemaal niet wat het was. Pilatus zei: wat moet ik met Jezus doen? De Israëlieten wisten helemaal niet wat ze met dat manna moesten doen. Ze wisten niet wat het was. Toen zei de Heere dit, of toen zei Mozes: dit is het brood dat de Heere u uit de hemel heeft gegeven. Elke dag, hoort u? Behalve op de Sabbat. Dan valt het niet. Dan blijf je maar in je tent. En de dag ervoor verzamel je voor 2 dagen. Het manna dat uit de hemel viel, was voor de Israëlieten een beeld van de Heere Jezus Christus. Ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren. Die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. Hoor je? Dus die strijders, die overwinnenden, die krijgen nu brood. En als ze daarvan eten, dan mogen ze tot in der eeuwigheid blijven leven. Dat manna wijst op Christus. Kanttekening zegt het. Het wijst op Christus. Met al zijn verdiensten. En weldaden. Waartoe is Christus uit de hemel nedergedaald? tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking, tot een volkomen verlossing. Dus voor strijders in de loopbaan die het niet meer weten, is het manna uit de hemel. En zegt Christus, met dat hij dat manna geeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Voor strijders die zich zo doodschuldig leren kennen, dat ze vrezen elke dag te moeten sterven en voor eeuwig verloren te moeten gaan, geeft Christus het manna. En dan zegt hij, wie oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Want mijn heil is nabij om te komen. En mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Dan zijn er van die moedeloze strijders. En ze zien het bij ogenblikken niet meer zitten. Dat kan ook nog. Dan geeft Christus hemelsbrood. En dan zegt hij, zie, ik ben met u lieden. Al de dagen tot de voleinding der wereld. Strijders die vrezen dat ze nog om eigen schuld voor eeuwig erbuiten zullen vallen. Voor zulke is het manna dat uit de hemel is nedergedaald. Dan zegt Christus, vertrouwende ditzelfde, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, datzelfde voleindigen zal, tot op de dag van Jezus Christus. Manna, kanttekening gaat nog verder. Luister, volk des Heren, hier wordt beloofd de nadere gemeenschap met Christus en de genieting van alle geestelijke weldaden, ook die van de heerlijkheid die Christus voor ons verworven heeft. De nadere gemeenschap met Christus wordt hier aan strijders beloofd. Hoort u het? U bent misschien Christus uit het oog verloren. Mogelijk spreekt hij niet meer tot uw ziel. Misschien langer geleden. En u strijdt maar. En u strijdt maar. En denkt elke dag, het is kwijt, het is verloren. Hoe komt dat nu toch? Dat u nog niet voor eeuwig verloren bent gegaan. Hoe komt dat nu toch? Dat hij u toch staande houdt. Hoe komt dat nu toch? Wel, die overste leidsman en voleinder des geloofs weet wat al die strijders nodig hebben. En nu belooft hij ze hier de nadere gemeenschap met Christus. Hij belooft ze dus dat hij zich aan zulke strijders zal openbaren. En dat hij hun zijn gerechtigheid gaat verklaren. Hoe langer hoe meer. En zijn eeuwige liefde en zijn niet aflatende trouw. En als ze dan weer toch in het strijdperk van dit leven worden bemoedigd, onderwezen, getroost, dan zijn er van die ogenblikken, dan is de ziel in stille gemeenschap met hem die veel schoner is dan de mensenkinderen, in wiens lippen genade is uitgestort. Die weldaden van zijn gezegende gerechtigheid, zijn verworven heiligheid en de eeuwige heerlijkheid. De kanttekening noemt het er apart bij. O, hoe groot is uw goed dat gij hebt weggelegd voor degene die u vrezen, dat gij gebracht hebt voor degene die op u betrouwen. Geen oog heeft het gezien, geen oor heeft het gehoord. Het is in het hart van de mens niet opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor dien die hem lief hebben. Hij belooft de strijders, de naderen, gemeenschap met Christus. Hoe gaat dat nu eigenlijk? Wat geeft hij ze nu te eten? Mijn vlees is waarlijk spijs. Mijn bloed is waarlijk drank. Het avondmaal kunnen we nog niet houden, na de instelling van Christus. Maar luister, ik geef hun te eten het manna dat verborgen is. Het is in de gouden kruik, volk. Het is in de hemel, dat manna. Maar als u hongert, dan valt er wat uit de hemel. En dan mag u het eten. Door het geloof, met de mond van het geloof. Dan is er een zaak waar u zich hoe langer hoe meer over gaat verwonderen. En dat is de liefde van Christus. Mijn vlees, zwaarlijk spijs. Hij gaf zich over tot in de dood. Tot in de dood des kruises. Dat is mijn lichaam dat voor u verbroken wordt. Neemt en eet en gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is verbroken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als u mag eten in het strijdperk van dit leven, is er iets van gemeenschap met de zaligmaker. Hetgeen u eet, daar wordt uw lichaam één mee. Wat de mond van het geloof mag eten, verenigt de ziel met Christus. Zijn vlees waarlijk spijs, hoe dat kan. Als hij nu zijn lichaam laat verbreken, worden daardoor mijn zonden verzond, uitgedelgd. Mijn bloed is waarlijk drank. Zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Mijn bloed is waarlijk drank. Hij stortte zijn reine middelaarsbloed tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Mijn bloed zijn er nog in het geestelijke, zulke bloeddorstige zielen, die hunkeren en haken naar de toepassing van dat dierbare bloed des verbonds. Hoe langer hoe meer ontdekking leert hoe langer hoe schuldiger te staan voor God. Zo onverbeterlijk, zo vol eigen bedoelingen. Wie en wat zijn ze toch? Wat staan ze schuldig? Wat zijn ze onrein? Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Mijn bloed is waarlijk drank. Dat deed ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het manna is verborgen. Het zijn zaken die ontsloten moeten worden. Dat doet God door zijn geest en woord. Onderzoek de schriften. Die zijn er die van mij getuigen. Gij meent in dezelfde het eeuwige leven te hebben. In de binnenkamer mag er iets gemeenschap zijn. In de kerk onder de prediking, waar Christus de hoogste plaats krijgt. Die verwinnaar is in de strijd en zijn volk de zegen geeft. De Israëlieten wisten niet wat het was. Mozes zegt, dit is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Hoort u de middelaar van dat nieuwe verbond? Ik ben het levende brood dat uit de hemel is nedergedaald. Ik geef hen te eten van het manna dat verborgen is. Kom maar, zegt Christus, tegen een strijder die bezwijkt op de weg. O alle gij dorstigen, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Ja, komt, koopt zonder geld en zonder prijs wijn en melk. Waarom weegt gij die de geld uit voor hetgeen dat geen brood is? En uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort aandachtelijk naar mij en eet het goede. En laat uw ziel en vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, kom tot mij, hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal met u een eeuwig verbond maken. En u geven de gewisse weldadigheden Davids. Dat is die witte keursteen. We gaan ervan zingen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Psalm 73 vers 13. Belofte voor overwinnaars, de strijd die gestreden wordt tegen de driehoofdige doodsvijand. Kan niet anders dan zien op de overste leidsman die overwint. Het manna dat gegeten wordt, het is verborgen, het wordt geopenbaard. Door de mond van het geloof gegeten, de ziel versterkt. De keursteen die ontvangen wordt en een witte keursteen. En op de keursteen staat een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt. In het midden van de strijd gebeuren verschillende dingen natuurlijk. Een van de zaken die God zijn kinderen geeft is ontdekkend licht. Onthouden hoor. Ze komen boven Paulus niet meer uit, mij de voornaamste van de zondaren. Ik geloof dat dat onderscheiden is van het nabijkomende die dat niet hebben. Maar Gods oprechte volk worden zo ontdekt. Het wordt, en dat is het, maar ze worden het ook een ellendig en een arm volk. Maar wat nu nog meer? In de weg van de ontdekking leert God ze nu zo heel duidelijk waar ze vandaan komen en wat ze gedaan hebben. En wat nu de oorzaak is dat hun bestaan zo verdorven is, dat de wereld zo lokt en verleidt en misleidt en woedt en tiert, en dat de Satan een briesende leeuw is. Het komt omdat ze in het paradijs, de God des levens, de fontein van alle goed, verlaten hebben. En de Satan zijn toegevallen. En de wereld voor zichzelf wilde hebben. En God aan zijn plaats laat. Dus in het midden van de strijd schenkt God de zijne ontdekkend licht. Waarom doet hij dat eigenlijk? Hij wil ze hoe langer hoe meer aan zijn voeten hebben. Gods kinderen zijn geen juichende christenen. Het zijn arme zondaren die van het gegeven moeten leven. Gods kinderen die zo ontdekt worden, leren hoe langer hoe meer verstaan wat ze zich hebben waardig gemaakt. En als nu Johannes dit op moet schrijven, dan weten ze in Pergamum wel wat hij bedoelt. Dat Christus nu die overwinnenden de witte keursteen zal gaan geven. Al werd er op meerdere terreinen met stenen soms gewerkt, we halen er één beeld uit wat de meeste verklaarders nemen. Kanttekening 45. Dat is gelijk de Israëlieten door de raad van Biliam tot afgoderij. Nee, 48. Deze is de Heilige Geest die in onze consciënties deze keurstem van de Vader overbrengt en getuigt dat wij om Christus wil, door het geloof in Gods oordeel, vrijgesproken zijn van alle zonden en straffen, een gelijkenis genomen van de stemmingen van de Grieken en de Romeinen in het veroordelen of vrijspreken van de misdadigers. Het veroordelen gebeurde door een zwarte keursteen te geven, het vrijspreken door een witte keursteen. Luister, leg uw leven ernaast. Die strijders, is het om de witte keursteen te doen. Wel eens hoop gehad dat ze die zouden krijgen. Ze worden hoe langer hoe meer de zwarte keursteen waardig. Ik hoop dat er zijn die het vatten. En wat een voorrecht als strijders nu daar worden gebracht. U kent het wel, hè, als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, maar bilkt het zondeloon. Wat haar ook overkom, rechtvaardigend haar God, wat eeuwig zij haar lot. Als in haar laatste vreugde het eren van Gods deugden, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. O stonde van het gericht, o dodelijk tijdsgewricht, hoort u de strijd, dan wordt verloren gaan, door God niet toegestaan. Dan wordt hier de zoon gekust, eer ze op de weg vergaat. En hier wordt ze wel bewust, verzekerd van haar staat. Hier drinkt ze het bloed des lams, terwijl ik haar in het leven laat. Hier wordt de toorn Gods geblust, en is het vrede met God. Door het offer van zijn zoon, o allerzaligst lot. Gods kerk is van eeuwigheid in Christus verkoren. Van eeuwigheid in Christus gerechtvaardigd. Ten tweede worden ze in de opstanding van Christus gerechtvaardigd. Christus is in zijn opstanding vrijgesproken door de Vader, als rechter. Hij is vrijverklaard aan het recht Gods, want hij heeft genoeg gedaan. In Christus is de ganse uitverkoren kerk gerechtvaardigd. In de wedergeboorte worden ze in Christus ingelijfd. Maar om het nu te mogen weten, zijn er oefeningen nodig, onderwijs nodig, hemelse lessen nodig, om nu in die vierschaar der consciëntie het te mogen leren, dat God dagvaart, zo heel rechtvaardig, en de aanklagers, alle wijzen, op de doodschuld, en ze hebben er niets meer tegen in te brengen. En die hemelse advocaat zich zo verborgen houdt, en de ziel niet anders kan, dan zonder loon billijken, wat haar ook overkomt. Maar we lazen het. Er wordt verloren gaan door God niet toegestaan. Want daar zal zich die Christus van achter dat goddelijke recht als de opgestane Kyrios gaan openbaren en verklaren. En dan zal de zondaar ervaren wat er dan gebeurt. Hoe die goddelijke rechter volkomen tevreden is met het offer van zijn zoon, hoe de wet volkomen is vervuld, hoe de Satan veldvluchtig moet wijken, hoe het geweten wordt gesteld, want de wet is volkomen vervuld en de vloek is weggedragen en de gerechtigheid is verworven en het leven en de onverderfelijkheid is aan het licht gebracht. Dan wordt verloren gaan, dan God niet toegestaan. Dan wordt Christus gekend in zijn opstandingsheerlijkheid tot onze rechtvaardigmaking. Volk, u de zwarte steen verdient en u krijgt de witte. Christus nam de zwarte in uw plaats en liet zich veroordelen tot de dood des kruises en onderging het oordeel van de drievoudige dood. Hoort u, ik voor u, een witte keursteen, de zwarte verdient, de zwarte waardig, de zwarte aanvaard, de zwarte gebilligd. En dan dat onbevattelijke, dan krijgen ze de witte. Die witte spreekt van onschuld, reinheid, heiligheid, volkomenheid, heerlijkheid, het werk van Christus. Steen wijst op levensduur. De heerlijkheid is onvergankelijk. En op die keursteen staat een nieuwe naam. Ons naam is eigenlijk ons wezen. Roepen we een naam, dan bedoelen we gewoon de hele persoon meestal. Ten wonder toch. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Dat gebeurt weer in die wedergeboorte. Maar om het te weten, wat een strijd. Wat een strijd. Volk, u komt het een keer te weten. Dat u een nieuwe naam hebt gekregen. Nu zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, uw formeerder, o Israël, vrees niet. Want ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijne. Wanneer krijg je nu die nieuwe naam? Ik zei in de wedergeboorte, ik zal het u bewijzen, gemeente. Als Salomo geboren wordt, dan zegt de Heere tegen Nathan, ga eens naar het paleis. En ga dat kind eens een nieuwe naam geven. Want ik heb dat kind lief. Het moet beminde des Heren heten. Je dit jaar. Salomo kreeg een nieuwe naam, kreeg hij al bij zijn geboorte. Hij beseft het zelf niet, heeft het later mogen leren. Ook geleerd dat hij die zwarte steen verdiend had. We gaan naar Jacob. Eerst naar Simon, want die krijgt ook een nieuwe naam. De zoon van Jonas. Wanneer krijgt hij nu die nieuwe naam? Niet bij zijn wedergeboorte. Ja, bij God vandaan. Maar wanneer werd nu tot hem gezegd dat hij een nieuwe naam kreeg? Dat was bij de openbaring van Christus. Toen Simon door Andreas tot Christus werd geleid. En Christus zich aan zijn ziel openbaarde als de persoon van de middelaar, kreeg Simon een nieuwe naam. Petrus. Wanneer kreeg Jacob zijn nieuwe naam? Niet bij Bethel. 20 jaar later, bij Peniel. Toen die beleed de zwarte keursteen waardig te zijn. Toen kreeg hij de witte. Toen kreeg hij een nieuwe naam. Toen zei hij, mijn ziel is verlost. En ik heb God gezien. Van aangezicht tot aangezicht. Die witte keursteen met die nieuwe naam. Die wordt gegeven. En niemand kent die naam. Dan degene die die witte steen krijgt. Ik kan geen ding aannemen. Als het mij niet uit de hemel wordt gegeven. Dan nog iets. Genade is persoonlijk. Ik kan niet met een vader mee. Ik kan niet met een oma mee. Ik kan niet met een ouderling mee. Ik kan niet met een predikant mee. Het is een persoonlijke zaak. Die nieuwe naam moet het. Het moet in dit leven gebeuren, gemeente. Wederom geboren te worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En Christus is opgewekt. De uren komt en is nu dat doden zullen horen de stem van de Zonen Gods. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. En dat worden nu strijders. Maar ze overwinnen. En ze krijgen spijzen tot in het eeuwige leven. En een witte keursteen. Vrijgesproken van schuld en straf. En een recht ten eeuwige leven. Om de arbeid van hem die dood is geweest en die wederlevend is geworden. Die als vaders rechterhand is. En die beloofde ik ben met jullie al de dagen tot de volleinding der wereld. Hij laat niet varen de werken zijner handen. Hij is de alfa en de omega. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. Die is en die was en die zijn zal. Die de sleutels der hel en des doods heeft. Kom, volk. Hoog omhoog. En het hart naar boven. Hier beneden is het niet. De wereld gaat voorbij. We zijn op doorreis. Het ware leven, lieve loven, is maar daar. Waar men Jezus ziet. Gemeente buiten Jezus. Is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Zie om u heen. Het wordt donker. De wereld maakt zich rijp voor het oordeel. De mens wil feesten. En verloren gaan. Wij leven onder de bediening. Gun u geen rust. Gun u geen rust. Maar zoek toch den Heere. Terwijl hij te vinden is. En roept hem toch aan. Terwijl hij nu nog nabij is. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Het blijkt iedere keer gemeend. En u begrijpt dat we de laatste week er zo bij bepaald zijn geworden. Hoe nietig ons leven is. Een mens is niets. Stof. En tot stof zult gij wederkeren. En dan laat de Heere ons dit prediken. Er is manna te verkrijgen. Om niet. Er is een witte keursteen voor zondaren die de zwarte hebben verdiend, omdat Christus de zwarte nam. Hij kreeg de witte van zijn vader en hij deelt ze uit. Hoort u? Bent u er verlegen om? Wilt u ook weten de dingen die van God geschonken zijn? Smeek maar, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En dan zal de Heere betonen. Het werk uw handen zult gij volvoeren vrij. O Heere, genadig. Amen. We zingen Psalm 105 vers 24. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. We zingen Psalm 105, vers 24. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.